Goedemorgen iedereen, gemeenteleden, jong en oud, gasten in ons midden, luisteraars via de kerkenradio of internet, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend hoopt dominee Middelkoop uit Urk voor ons voor te gaan. We lezen uit de Bijbel van Genesis 26, vers 1 tot en met 25. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Op maandag 1 mei is overleden in de leeftijd van 70 jaar... zuster Cornelia van Gerestein, gewoonthebbend Morgenster 20. De begrafenis heeft gisteren, zaterdag 6 mei, plaatsgevonden. Op donderdag 11 mei hopen Michel van Zanten en Monica van den Hoek te gaan trouwen. Ze willen God zegen vragen over hun huwelijk tijdens een kerkdienst in onze kerk. Deze dienst begint om 14:30 en dominee Klomp hoopt hierin voor te gaan. De collecten van morgen voor de slotzang zijn bestemd voor de kerk en voor de emeritikas. De collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We gaan nu zingen van Psalm 119, vers 3. En namens de kerkenraad wens ik u allemaal een gezegende diensten.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van... van de Heilige Geest. Amen. Zaterdag 6 mei vond de begrafenis plaats van zuster Cornelia van Gerestein. Zij werd begraven nadat het woord van de Heer geklonken had vanuit Psalm 84, het 12e vers. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaan. Daarom willen we deze dienst voorzetten door samen te zingen staande Psalm 84, vers 3 en 6. Zalig de mens die zich aan hem toevertrouwt. En dat betekent dat die mens dan ook horen wil van de Heere. Hoe we hem mogen volgen. Om ook te ontdekken als ik hem nog niet ken. Hoe schuldig ik ben. En daarom luisteren we naar de wet van de Heere en de samenvatting. En willen antwoorden met Psalm 32, het derde vers. Belijdenis van schuld. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 3. In antwoord op de geboden van de Heere en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Toen sprak God en spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet samen door te zeggen, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. openen het woord van de Heere van morgen en we lezen uit het boek Genesis hoofdstuk 26 vers 1 tot en met 25. Geschiedenis van Isaac als die asiel zoekt in Gerar. Genesis 26 vanaf vers 1. We lezen samen het woord van de Heere. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaamd heeft en mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. Zo bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zei hij, ze is mijn zuster, want hij was bevreesd om te zeggen, ze is mijn vrouw. Hij dacht, anders zullen de mannen van deze plaats mij doden om Rebecca. Ze was namelijk knap om te zien. Toen hij daar al lange tijd geweest was, gebeurde het dat Abimelech, de koning van de Filistijnen, uit het venster keek en zag en zie, Isaac was zijn vrouw Rebecca aan het liefkozen. Toen riep Abimelech Isaac en zei, nee maar, zie, ze is uw vrouw. Hoe kunt u dan zeggen, ze is mijn zuster? Isaac antwoordde hem, omdat ik dacht dat ik anders om haar zou moeten sterven. Abimelech zei daarop, wat hebt u ons aangedaan? Hoe gemakkelijk had er een van het volk met uw vrouw kunnen slapen en dan zou u een schuld over ons gebracht hebben. Toen gebood Abimelech heel het volk, wie deze man of zijn vrouw aanraakt, zal zeker gedood worden. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac van daar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die ze in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Ezek, omdat ze ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij van daar op en groef een andere put en daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboam. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Hij vertrok vandaar naar Berzeba. De Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Tot zover het woord van de Heere. Prediking komt vanmorgen uit dit hoofdstuk, een drietal kernteksten, vers 3, vers 9 en vers 22. Laten we die samen nog een keer lezen. Vers 3. Waar de Heere tegen Isaac zegt, verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen. Want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En dan vers 9. Toen riep Abimelech Isaac en zei, nee maar, zie, ze is uw vrouw. Hoe kunt u dan zeggen, ze is mijn zuster? Isaac antwoordde hem, omdat ik dacht dat ik anders om haar zou moeten sterven. Vers 22, toen brak hij vandaar op en groef een andere put. En daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt. En zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. Tot zover het woord van de Heer. We gaan samen, gemeente, bidden om de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En we willen ook voorbeden en dankzegging doen. We doen dankzegging voor broeder en zuster AP Westraat, de schorer Framboos 43, die afgelopen week mochten gedenken dat ze 45 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. We denken in het gebed aan de rouwdragende familie van Gerestein. We denken aan familie Richard de Bruin, Zuiderkade 50 te Ede. De afgelopen week overleed een broer van Richard op de nog jonge leeftijd van 50 jaar. En we denken aan broeder J. Budding, die komende week een longoperatie moet ondergaan. Zullen we de Heere bidden en danken. Wij komen, Heere, voor uw aangezicht en wij danken u dat wij in alle vrijheid vandaag uw dag mogen beleven. Dat mogen we wel zeggen, Heere, na een week waarin wij onze vrijheid herdacht hebben, waarop wij herdachten wie hun leven hebben gegeven om ons de vrijheid te verwerven. Waarop we mochten stilstaan, al was het dan wel niet een officiële gedenkdag waarop we allen vrij hadden. Dat we de vrijheid opnieuw uit uw hand ontvingen. Al denken we er wel aan, Heere, dat wij vandaag op zondag elke keer opnieuw bevrijdingsdag mogen houden. Waarop wij mogen gedenken dat u, Heere Jezus, uw leven gaf. Om ons te bevrijden en de echte vrijheid te geven die boven de aardse vrijheid uitgaat. Vrij van de banden van zonde en Satan en wereld, om volgeling te zijn van u. En we danken u als we dat mogen weten in ons leven, jongeren en ouderen. Als wij u mogen kennen en volgen en laat dan deze dag voor ons een vreugdedag zijn. Waarop we u mogen ontmoeten in uw huis. Waarop u tot ons spreekt, onderwijzend, bemoedigend, corrigerend, vermanend. U weet wat wij nodig hebben. Heere, laat dan ook de dienst en de prediking van uw woord door uw geest zo mogen worden geleid. Dat we u horen spreken tot ons hart en leven. Een onderwijs mogen ontvangen. Misschien wel zo in de kerk zitten of thuis luisteren, nu of later via technische middelen. Dat we zeggen, Heer, hoe kan het? Alsof die dominee ervan wist dat u dat nou juist vanmorgen liet verkondigen. Heer, laat u dan maar van merken dat u van ons af weet en daarom uw dienaren gebruikt. Ja, Heer, laat dat gebeuren. Laat uw dienaar een instrument zijn in uw hand. Gebruik hem om uw woord te verkondigen, daar niets van af te houden, maar er ook niets bij te doen, want niets moet daarbij. Uw woord mag en moet ons genoeg zijn. En open dan de schriften voor ons, Heer, en leid uw dienaar om dat dan ook te mogen doen voor de gemeente. Maar neem ons allen daarin mee. Daar kan heel veel in de weg zitten om dat te kunnen vanmorgen. Wij zijn mensen, wij nemen onze levens mee de kerk in. En dat kunnen blijde dingen zijn die ons vervullen, waardoor het moeilijk is om te horen wat u zegt. Er kan verdriet en moeite zijn, ook dan kan dat ons blokkeren om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Er kunnen allerlei dingen in ons leven zijn, in ons hoofd en hart, wat in de weg zit. En daarom bidden we, Heilige Geest, neem dat weg. Breek het uit ons weg. Maak plaats voor uw woord voor het eerst of opnieuw. En wil hen die nog niet tot u gekomen zijn, die uw kerkelijk ook nog zonder uw leven, als ze ermee worstelen, misschien ook wel helemaal geen last van hebben, wil ze vanmorgen door uw woord grijpen. Stilzet, dat ze niet meer zonder u verder durven, kunnen en willen, maar dat u hen tot u trekt. Heere, laat ons luisteren wat u tot ons zegt, maar we mogen ook antwoorden. Als we samen zingen als gemeente, zegen ons als we als organist dat begeleiden, als gemeente uw lof en de beden mogen zingen tot u. Als we onze gaven mogen geven in de gebeden voor u komen. Heere, wij bidden om uw zegen over heel deze dienst en laat die eredienst zijn voor u. Dan zijn wij er goed mee af. En dan ontvangt u alle lof die u verdient. Wij mogen ook de moeite en de vreugden bij u brengen. En dan danken we allereerst, heren, met broeder en zuster Westraten, dat ze 45 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. En dat ze dat mogen gedenken samen met allen die hun lief en dierbaar zijn. Heren, u brengt samen en u bindt samen. En daarom mogen we u de dank brengen. En wij bidden u, gaat u met onze broeder en zuster mee de toekomst in. Kon het zijn dat ze nog vele goede gezegende jaren uit uw hand mogen ontvangen, waarin ze mogen ervaren dat u een God van nabij bent, die van het begin van ons huwelijk tot het einde toe dezelfde bent. En het middelpunt wil zijn en met uw zegen mee wil gaan. Zoals we dat vanmorgen horen, Heere, dat u ruimte bij u maakt. Heere, wij komen met de rouwdragende familie van Gerestein bij u. Als gisteren Corrie begraven is, Heere, en we danken u voor het vertrouwen wat ze mocht hebben in u. Dan bidden we, Heere, voor allen die om haar heen nu ervaren dat er een plaats leeggevallen is. Of u hen troosten wil bij u vandaan. Dat u een zon en een schild bent. Die verwarmt en die beschermt. Waar je veilig bent in alle omstandigheden van het leven. Heere, zo brengen we ze samen bij u. En dat denken we ook aan de familie Richard de Bruin. Heren, als op een nog zo jonge leeftijd een broer van Richard overleden is, nog maar 50 jaar na een ernstige ziekte, wat grijpt dat in? En wat maakt dat ons duidelijk dat niemand van ons de garantie heeft dat hij een hoge leeftijd mag bereiken? Heren, u weet wat dat doet. Als je dan een broer moet begraven, een zwager, heren, wij brengen het bij u en bidden om uw nabijheid. Want het is heerlijk om als gemeente om elkaar heen te staan en laten we meelevend, biddend naar elkaar omzien. Maar in zulke omstandigheden schieten menselijke woorden tekort. En heerlijk als we dan op u mogen terugvallen. En niet dat u al onze vragen dan beantwoordt, maar u wilt er wel zijn. Laat u zich tonen, de ik ben die ik ben, want dat is toch uw heerlijke naam, die draagt waar wij moeilijke wegen gaan. En wilt u zo dragend meegaan met broeder Budding, die komende week een longoperatie moet ondergaan. U kent zijn weg. Heere, wees hem nabij. Mag de ingreep worden gezegend en straks blijken een goed resultaat te hebben. Zo leggen we het in uw hand. Heere, zijn misschien nog wel noden, zorgen die niet genoemd worden bij namen, maar ze zijn bekend in de gemeente of ze zijn bij u bekend. Heere, we leggen het in uw handen neer. Zegen ons zo samen en doe dat niet om ons. Wij belijden u onze schuld als de wet ons werd voorgehouden en bidden. Vergeef ons onze zonde. Maar wij leggen het u voor, pleitend op het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus. En om hem vertrouwen dat u ons veel meer hoort dan wij soms geloven en in ons hart gevoelen. Hoor ons uit genade. Amen. Op weg naar de prediking gemeente gaan we samen nog zingen van Psalm 119, het 17e vers en het 53ste vers. Psalm 119, vers 17 en 53. Naar de prediking gemeente Psalm 119, het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Psalm 119, vers 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. Als ik zeg vanmorgen dat er in ons land de laatste jaren nog wel wat te doen is geweest over asielzoekers, dan zeg ik denk ik vanmorgen niets nieuws. Die stroom mensen die op gang kwam, die allerlei vragen opriep en die op verschillende manieren beantwoord worden en nog steeds, want al is de stroom dan wel niet meer zo groot als dat die in het begin was, hij is nog niet opgedroogd. Met de vraag, hoe moet je daarmee omgaan? Ik ken niet de situatie in uw gemeente. Op Urk hebben we in de gemeente inmiddels een heel aantal gezinnen uit Syrië, uit Iran. Sommigen vanuit moslim tot christen geworden. Recent nog een vader en een moeder en twee kinderen gedoopt. Indrukwekkend als die daarna geknield op het podium in de kerk liggen. En de gemeente hen de zegen van God toezingt, omdat ze bij Christus willen horen. Dat neemt niet weg dat er allerlei vragen zijn. En dat je soms ook in kerkelijke kring nog wel eens reacties hoort. Moeten ze nou allemaal wel komen? Vanmorgen ontmoeten we iemand in de Bijbel die ook asielzoeker wordt. Isaac. En de manier waarop dat gaat en de reden waarom en hoe dat dan ze verloopt, dat blijkt ook in het leven van Isaac. Je zou wat dat betreft kunnen zeggen, er is niks nieuws onder de zon. Echt niet allemaal zo vlekkeloos te verlopen, hoe die daar dan ook zijn plekje vindt. Dat schuurt hier en daar nogal flink. Maar in de manier waarop die daar een plek zoekt en een plek vindt, zit, als u het mij vraagt, de machtige boodschap die wij allemaal vanmorgen voor onszelf ter harte mogen nemen. Isaac vindt asiel in Gerar. Hoe hij daar komt, dat zoomt dan met name in op vers 3. De moeite die hij veroorzaakt, dat centreert zich rond vers 9. En de zegen die hij uiteindelijk ervaart, en dat loopt uit op vers 22. Isaac vindt asiel in Gerar, hoe hij daar komt, de moeite die hij daar veroorzaakt en de zegen die hij daar ervaart. We vallen vanmorgen zomaar, gemeente, midden in de geschiedenis van Isaac. Al is het wel treffend dat we in de geschiedenissen van Isaac vanmorgen nou juist het enige hoofdstuk in de geschiedenis van Isaac te pakken hebben waar het alleen maar puur om Isaac gaat. Ik ben in mijn gemeente op Urk voor de leiderstijd al begonnen met een serie over Isaac, nadat ik in het verleden ook Abraham alles voor het voetlicht had gehaald. Maar dan zie je bij Isaac, gemeente, dat eigenlijk het eerste gedeelte van zijn geschiedenis eigenlijk gewoon samenloopt met de geschiedenissen, de toledood van Abraham, En dat na dit hoofdstuk het alweer gelijk de geschiedenissen gaan worden van Jacob en Esau. Alleen dit hoofdstuk krijgen we Isaac, zou je kunnen zeggen, apart in beeld. Op het moment dat hij zijn vaste plek, en dat moet waarschijnlijk de plaats geweest zijn, Lachairoi, waar we in hoofdstuk 25 van lezen, dat hij daar zich gevestigd heeft en dat hij daar, toen die Rebekka uit de hand van de Heere ontving, zich is gaan vestigen en een leven is gaan opbouwen, een plek waarin het verleden God op een bijzondere manier gesproken heeft tot Hagar, en die blijkbaar in de geschiedenis op die manier een plek heeft gekregen als een plaats waar de Heere bijzonder aanwezig wil zijn, maar hij verlaat die plek. Want er is hongersnood. Je zou dus kunnen zeggen, hij gaat om economische motieven naar een ander gebied. Zou je hem kwalijk kunnen nemen? Als er geen eten is om, als er in de omgeving of verder weg een plek is waar dat wel te vinden is om dat op te zoeken, dat zou je hem toch niet willen misgunnen? Als je daar geen leven hebt om dan elders dat te zoeken en te vinden. Maar op het moment als Isaac dan onderweg gaat, en blijkbaar beweegt hij zich van Lachairoi eerst wat in noordelijke richting, richting Gerar, en lijkt het zo dat hij blijkbaar in zijn gedachten heeft om daar de handelsroute op te pakken die uiteindelijk naar Egypte leidt. Op het moment als hij onderweg is, komt de Heere tot Isaac en zegt: Isaac, niet naar Egypte. Het is toch wel zeer aannemelijk dat vers 2 en vers 3 niet één verschijning van de Heere is, maar dat de Heer op twee momenten naar Isaac komt, dat het tweede vers eerder plaatsvindt en het derde vers een later moment is, maar de Bijbelschrijver dat samen heeft gevoegd. Als de Heer dan gezegd heeft, terwijl hij op weg gaat naar Gerar, je moet niet naar Egypte gaan, Isaac. Niet omdat Egypte nou op zich zo verkeerd is, want er zijn andere momenten in de Bijbel dat de Heere iemand juist naar Egypte laat gaan. Sommige uitleggers denken juist als je deze geschiedenis zometeen op je laat inwerken, dat Isaac blijkbaar niet zo stevig in zijn schoenen stond en de Heere hem beschermen wil. Hij zegt, ga jij nou maar niet naar Egypte, want dat kon wel eens voor jou veel te zwaar worden en dat er dan veel te veel invloeden komen. Zoals je dat in je gezin toch ook wel hebt, dat je het ene kind soms wat verder laat gaan dan het andere, omdat je weet dat de ene nou eenmaal wat makkelijker daarmee om kan gaan en wat steviger in zijn schoenen staan, niet waar? Hoe dan ook, de Heere zegt niet naar Egypte, maar verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. De Heere wijst Isaac zijn plaats. De Heere maakt duidelijk, Isaac, je gaat onderweg. Maar geef mij de leiding. Laat mij je leven besturen, ook in deze omstandigheden waarin je je eigen vaste plek moet verlaten. Ga nou niet op je eigen kompas varen, maar luister naar mijn stem. Ik wijs je de plek. En als die dus in Gerar is, zegt hij, hier moet je zijn. Hier zal ik je zegenen. Met andere woorden, Isaac, als je mij gehoorzaamt en als je op deze plek in Gerar zal zijn, dan mag je één ding weten. Dan heb je mij mee. Dan sta ik aan je kant, dan mag je op mij terugvallen, dan zal ik je nabij zijn, dan zal ik met mijn zegen je begeleiden. Dan kun je in alle omstandigheden terugvallen op mij. En wees nou eerlijk, gemeente, wat is er nou mooier dan dat? Ja, zegt u misschien vanmorgen, dominee, dat is wel mooi dat u dat zegt, maar laten we eerlijk wezen, als wij mensen naar onszelf kijken, dan zijn wij van die mensen die dat uit zichzelf helemaal zo mooi niet vinden, en die het liever allemaal in eigen hand houden, en die liever onze eigen weg gaan. En misschien zijn er vanmorgen wel mensen en jongeren of ouderen in de kerk die zeggen, nou, dat heb ik ook regelmatig gedaan, en daar ben ik maar flink mee op de koffie gekomen. Dat ik het beter wist dan de Heer. En dat ik dacht, ik zoek het zelf al uit, ik heb de Heere niet nodig. Ik weet het zelf allemaal wel heel goed. Maar vanmorgen zegt de Heere, weet je, hoe je leven ook is, en dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je in moeilijke omstandigheden zit, zoals hier Isaac. Maar dat kan ook gewoon zijn als je leven naar de mens gesproken op een goede manier verloopt. Ga de dingen nou niet allemaal zelf regelen.
Hou het nou niet allemaal in je eigen hand. Geef het in mijn hand. Laat mij besturen, waken. Want het is wijsheid wat ik doe. U die de Heere volgt en kent en vreest en jij, jongere die met de Heere Jezus je leven wil gaan, hoe moeilijk soms misschien ook, beaam je het vanmorgen, zeg je, dominee, het is een hele leerschool, maar ik heb het geleerd en nu de Heere de leiding in mijn leven heeft, ben ik er zo goed mee af. Isaac, leg je leven nou maar in mijn hand. Dat is het veel beter dan in je eigen hand. Maar let op, gemeente, want de Heere zegt er nog wel wat bij tegen Isaac. Hij zegt iets. Verblijf als vreemdeling in dit land. Vreemdeling, iemand die er niet thuis is. Vroeger hadden we het VVV. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, voor toeristen. Daar kon je dan aankloppen. Tegenwoordig is het gewoon de I van informatie. En dan weet je, ook daar kan ik wat informatie hier over de omgeving krijgen. Vreemdeling is iemand die komt ergens, maar die is daar niet thuis. Ja, hoor ik iemand zeggen, dominee, maar dat is toch logisch in dit geval dat de Heere dat zegt tegen Isaac, want... Want Isaac is nu niet in Lacharoi en hij is daar in Gerar en hij moet natuurlijk in het land van de belofte zijn. Het land wat de Heer Abraham beloofd heeft. Daar komt de Heer ook op terug. Hij zegt, ik zal de eed gestand doen die ik Abraham gedaan heb. Aan het einde van het hoofdstuk komt de Heer weer terug en zegt, ik ben de God van Abraham, ik zal u zegenen. De Heer heeft toch Abraham beloofd dat hij het land van de belofte zal geven. En daar moet Isaac thuis zijn. Ja, maar wacht even. De Heere zegt in vers 3, ik zal al deze landen u geven. Met andere woorden, dat gebied waar Isaac nu is, gaat ook behoren tot het gebied wat God beloofd heeft. Dus als de Heere tegen Isaac zegt, je moet die vreemdeling zijn, dan zegt hij hier niet, je bent buiten het gebied van het land van de belofte en daarom moet je hier niet thuis raken, Isaac. Want je moet straks naar dat belofteland toe. Nee, hij is in het land van de belofte. De Heere zegt, dit krijg je allemaal straks. Dit behoort tot het gebied wat ik u en uw nageslacht zal geven. En toch zegt de Heere, je moet vreemdeling zijn, Isaac. Isaac, ik wijs je deze plek hier op aarde.
En als ik de geschiedenis met u zou gaan vervolgen, zometeen kom ik daar misschien nog wel even op terug, dan zul je ontdekken dat Isaac in ieder geval daar wel een jaar of 15 verkeerd heeft. Wij lezen dat zo even als een hoofdstuk, alsof dat zomaar even een paar maanden is geweest. Maar dat is een hele periode in zijn leven geweest dat hij daar verbleef en dat hij daar gewoond heeft.
Maar de Heere zegt, Isaac, deze plek wijs ik je. Maar pas op, ga niet leven alsof dit je eindbestemming is, alsof je hier thuis bent, want er is een vaderland wat boven is. Isaac, je bent niet alleen maar onderweg vanuit Lachairoi naar Gerar. Maar wij mensen zijn in dit leven onderweg. En wij lopen het gevaar dat we hier veel te snel thuis raken in deze wereld. En ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik weet niet hoe dat bij u is, ik ken u niet allemaal. Maar als ik mezelf neem.
dan is het soms heel hard nodig dat de Heere dat tegen mij zegt. En zeker als je het goed hebt, dan kan je zo uiteindelijk van dit leven genieten en dan kan je ook nog zeggen, ja, en ik krijg het van de Heere. Dan kan je het op die manier natuurlijk ook nog geestelijk invullen en dat is op zich allemaal nog waar ook. En je mag genieten van het leven. U hoort mij vanmorgen helemaal niet zeggen dat de Bijbel zegt dat je hier niet mag genieten en dat je niet van het leven mag genieten wat de Heere geeft. Want de prediker zegt het met name dat je het juist wel mag doen. Maar pas op dat je het niet zo doet dat je gaat leven alsof dit leven alles is en dit je eindbestemming is. En je hier zo thuis raakt dat je vergeet dat je onderweg bent naar een andere bestemming. Gemeente jongelui, hoe is dat nou bij jou? Laat me eerlijk wezen, zeker ook als je jong bent en dan ben je dingen aan het opbouwen. Misschien ben je in deze periode bezig met je examens. En de spanning die dat kan geven. En God mogen je zegenen dat je ook je diploma mag behalen. En dan wil je een vervolgopleiding misschien gaan doen. Of misschien ben je juist bijna zometeen klaar met die opleiding. En je wil aan het werk en je hebt misschien verkering. Je wil een relatie en een huwelijk opbouwen. En dan heb je juist zoiets van geweldig wat er allemaal gaat gebeuren. Een huis aanschaffen, noem maar op. En dat is prachtig op zich. Ik zie het in mijn eigen gezin met mijn kinderen ook gebeuren. Het gevaar is wel dat je dan zo met die dingen bezig bent, dat je je daar zo op focust dat je gaat denken dat dit het enige is. En dat de Heere steeds meer op achtergrond komt en buiten beeld raakt en ik de dingen in mijn eigen hand ga houden en ga leven voor hier beneden. En de Heere zegt, Isaac, je mag het daar goed hebben. En Gerard, ik geef je zelfs die plek. Maar raak er niet al te zeer thuis. Je moet ergens anders thuis zijn. Gemeente, thuis zijn bij de Heer. Zijn we dat? Leven we zo als vreemdeling? Vertrouwend dat de Heer mijn leven leidt en dat de Heer mij de plek geeft die ik van hem ontvang. En dat hij dan zegt, en dan kom ik erin mee, ik zal u zegenen. Want ik zal tonen, Isaac, dat ik de God ben die wat ik je vader Abraham beloofd heb. Dat ik de getrouwe ben die mijn eed gestand doet. Ik doe aan jou wat ik Abraham heb beloofd, want ik ben de God die als die ja zegt, ja doet. Op mij kun je aan.
Nou zeg je vanmorgen, als dat nog waar is, dan hoef je toch geen zorgen meer te hebben, Isaac, als je daar in dat gebied van Gerard bent. Wat kan je nou nog gebeuren als je op die manier in een vreemd land mag zijn en je krijgt de zegen van de Heere mee en de Heere zegt, je kunt op mij terugvallen. Ja, dat loopt toch heel anders. Want blijkbaar, en dan gaan we naar het tweede stukje van de preekgemeente, de moeite die jij daar veroorzaakt. Blijkbaar ontstaan er situaties waarin Isaac merkt dat men toch wel aardig veel aandacht heeft voor Rebecca zijn vrouw. En is het zo dat hij in de gaten heeft dat ze zoveel aandacht voor hem hebben? Hebben ze daarna gevraagd bij hemzelf van, joh Rebecca, wie is dat nou eigenlijk, hoe zit die verhouding met je? Staat allemaal niet in de Bijbel, dus dat moeten we ook maar niet in gaan vullen, gemeente. We hebben genoeg aan wat de Heere wel zegt tegen ons. Maar toch, je merkt in die geschiedenis, er is aandacht voor Rebecca op zo'n manier, dat Isaac begrijpt, als ze naar mijn vrouw vragen, dan moet ik maar niet zeggen dat ze mijn vrouw is, want ze vinden haar zo mooi. Dan kon het wel eens een keer zijn dat ze denken, nou ja, dan moeten we hem maar uit de weg ruimen, want we willen die vrouw wel hebben. Isaac, wat heeft de Heere gezegd? Maak je geen zorgen. Ik ben er. Ik zegen je. Ik ga mee. Weet je het nog, Isaac? Alles weg.
Want in plaats van te denken op dit moment wat de Heere beloofd heeft en op die belofte van de Heere terug te vallen, blijkt Isaac een mens van gelijke bewegingen als u en jij en ik bent, die dan zomaar, terwijl de Heere zo goed voor je kan zijn en de Heere zo krachtig in je leven gesproken heeft, op een ander moment zomaar in één keer door de bodem van je geloof heen zakt. Isaac wordt beheerst door angst. En angst is een slechte raadgever en angst kan je geloof lam leggen. En hij denkt, ik moet maar niet zeggen dat mijn vrouw is, maar dat het mijn zus is. U hebt aan het begin van het hoofdstuk gelezen, hè, dat hier staat dat deze hongersnood niet dezelfde is als die in de tijd van Abraham. Want als je de Bijbel terugbladert, dan ontdek je dat Abraham ook een keer in Gerar is geweest vanwege een hongersnood. En dat hij toen ook uiteindelijk, toen ze op Sarah een oogje lieten vallen, gezegd heeft dat het zijn zus was. En Abraham kon dat nog een klein beetje verkopen door te zeggen, ze is ook werkelijk mijn halfzus. En Isaac was er toen nog wel niet. Dus hij is daar niet bij geweest. Maar je vraagt je wel eens af, zou hij dat verhaal later wel eens van zijn vader hebben gehoord? Het is in ieder geval opmerkelijk dat Isaac precies dezelfde uitgeleider maakt als zijn vader Abraham. Betekent dat je moet zeggen dat hij ten diepste toch ook echt degene van Abraham gekregen heeft, met alle zondige kanten van dien, hoe dan ook. Hij doet het precies hetzelfde en hij zegt niet het is mijn vrouw, maar het is mijn zus, met alle gevaren van dien. Angst verlamt Isaac. Weg is zijn vertrouwen op de Heer. Je kunt soms bij kalme zee prachtig zingen. Ruwe stormen mogen woeden, maar als de wind dan opsteekt, is het soms in één keer weg. Nou, heren, dat is nou die Isaac van u. U hebt nou zo goed voor hem gezorgd en hem een plek gegeven en beloofd dat u hem zegenen zal. Maar kijk nou eens wat Isaac ervan maakt. Als ik u was, zou ik Isaac eruit kieperen. Is dat nou je reactie is, Isaac? Nee. Juist dan, gemeente, laat de Heere zien wie die is. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde, zegt Psalm 103. Nou, dat doet hij hier ook niet met Isaac, want hij is zo genadig dat hij het juist zo gaat leiden dat uiteindelijk Isaac niet in de problemen komt. En dat doet hij door op een bepaald moment waarop Isaac zo liefdevol met zijn vrouw Rebecca omgaat. En wat dat dan precies geweest moet zijn, dat staat er niet. Maar in ieder geval is het een beminnen van elkaar geweest, waarin duidelijk was, dit doet niet een broer en een zus. Dit behoort bij twee mensen wier harten aan elkaar versmolten zijn en die blijkbaar daarmee ook lichamelijk dat willen uiten naar elkaar en zich daar niet voor schamen. En Abimelech, zo leidt de Heer, en het ziet dat op dat moment, de koning van dat gebied. En hij roept Isaac op het matje en zegt, wat heb je me nou gevleed? Door te zeggen dat het je zus is, terwijl nu blijkt dat het je vrouw is. En dan zegt Isaac heel eerlijk. Ik dacht dat ik anders om haar zou moeten sterven. Ik was bang dat het mijn leven zou kosten. En daarom heb ik maar erom gelogen. In de hoop dat ik er dan goed onderuit zou komen. Hij laat eerlijk zien hoe kwetsbaar die is. En dan is het een bijzonder, gemeente, dat Abimelech niet vervolgens in woede ontsteekt en zegt, nou dan ben je ook een mooie, want je hebt ons in gevaar gebracht. Hij zegt het ook eerlijk, je had de toren van God op deze manier over ons kunnen brengen als iemand toch die vrouw van je had begeerd en tot zich genomen had. Weet je wel met wat voor vuur je gespeeld hebt, Isaac? Maar toch gaat Abimelech dan vervolgens niet over tot een handeling waarin die zegt, nou moet je opkrassen, want je hebt je asiel helemaal verspeeld. Lever je papieren maar in, eruit. Hij geeft hem juist extra bescherming. Dat is ook al bijzonder. En als u het mij vraagt, dan zit daar maar één bron achter. De Heere, die al is Isaac ontrouw, getrouw blijft. En die beloofd heeft, ik zal u zegenen. En al maakt Isaac het er niet naar, die toch zegenend Isaac tegemoet treedt en zorgt dat Abimelech nu juist dubbel goed voor Isaac is. Dat is nou de Heere, gemeente. Misschien zit er wel iemand in de kerk die zegt vanmorgen, dominee, ik zit ermee dat ik de afgelopen week of misschien al wel een langere periode in mijn leven het zo verknoeid heb. Ik leefde dicht bij de Heere, maar ik heb het helemaal verspeeld en ik zit er nou mee. Nou zal de Heere wel niks meer met mij te maken willen hebben. Nou kijk, nou is dat helemaal niet waar. Dat zegt jouw zondige hart natuurlijk van ja, nou heeft de Heere er wel genoeg van. Die wil jou nou echt niet meer bij zich hebben. En dat zegt de duivel natuurlijk, die zegt, nou dacht je dan werkelijk dat de Heere nu nog naar jou wil omzien en dat hij jou nu nog wil zegenen? Moet je eens kijken hoe je er een zooitje van gemaakt hebt, een puinhoop in je leven en hoe je mij de rug hebt toegekeerd. Maar dat had hij bij Isaac kunnen zeggen. Maar hij doet het niet. Want hij is de Heere. De getrouwe, de ik ben die ik ben, die doet wat hij belooft, ondanks wie wij zijn, ik zal zegen. Mag ik nou eens eerlijk vragen aan u, kent u nou zo die Heer? Die de getrouwen is al zijn wij ontrouw. Die nou juist te doen wil hebben met zulke mensen als Isaac. Herkent u zich nou in hem vanmorgen en herken jij je nou in deze Isaac? Dat je in jezelf zo'n zwakke gelovige bent die zomaar soms weer er doorheen zakt. En op bepaalde momenten kun je in het geloof op hoge toppen staan. En dan zeg je ik zal dit en ik zal dat. En een moment later dan stort je weer helemaal er doorheen. Ken je dan ook die Heer op deze manier? Die je dan niet afschrijft. Maar die zegt, maar ik hou woord. Ik hou je vast. Ik ben er voor jou, want ik ben de genade. Als je die Heere nou niet kent. U zegt misschien, dat kan toch niet als je in de kerk zit. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat je persoonlijk met hem leeft, helaas. Het zou natuurlijk wel zo moeten zijn dat dat voor ons allemaal geldt. En je moet er ook in de kerk nog weer niet van uitgaan dat er voor niemand geldt. Dat is nog weer de andere kant. Maar toch, als je hem nou niet kent, gemeente. Jongelui. Als je het nou nog denkt allemaal zelf te kunnen. Mag ik dan vanmorgen deze Heere je aanbevelen. Die zo omgaat met zijn volgelingen. Dat terwijl zij het helemaal verspelen, zegt maar, ik blijf getrouw. Ik hou je vast. Als Isaac er helemaal een rommeltje van maakt, dan blijft de Heere degene die de regie houdt en die zorgt dat het kwaad voor Isaac niet al te groot wordt, maar die uiteindelijk zelfs beschermd wordt. En hoe gaat het dan verder, gemeente? Nou, dan wordt het op een gegeven moment toch wel een beetje lastig voor Isaac. Weet je wat opmerkelijk is? En ik zeg maar weer, gemeente, er is niks nieuws onder de zon in de tijd van Isaac en in 2017. Al weet ik heus wel dat je de situatie van Isaac niet zomaar op onze dagen kan plakken. Dat zou wel een hele grote verschuiving zijn, maar toch. Weet je wanneer de problemen ontstaan? Als Isaac deemoedig daar als asielzoeker in dat land is en hij stelt zich bescheiden op, dan gaat het allemaal nog wel redelijk. Maar de Heere zegent Isaac zo, na notabene deze terugval in het geloof, lees je in dit hoofdstuk dat de Heere Isaac zo zegent dat hij ongelooflijk veel opbrengst heeft van het land, dat zijn veestapel op een ongekende manier groot wordt, zo groot dat de eigen bewoners van Gerar er moeite mee krijgen. Het gaat de asielzoeker te goed. Is die nou armzalig in zijn hoekje was blijven zitten? Maar moet je nou kijken hoe die door de Heere gezegend wordt en wat er allemaal gebeurt om hem heen? En hij heeft steeds meer ruimte nodig. En het komt zover dat de koning van dat gebied, Abimelech, zegt, Isaac, je moet maar weg. En later uit het slot van het hoofdstuk, we hebben dat niet gelezen, als Abimelech dan vervolgens weer contact gaat leggen met Isaac, dan zegt Isaac tegen Abimelech dat je weer tot mij komt. Je hebt me zo boos weggestuurd. Blijkbaar is de manier waarop Abimelech duidelijk maakt, je moet hier weggaan, Isaac, niet bepaald vriendelijk geweest. En dan gaat Isaac verkassen. En hij gaat bijzonder. Is het de leiding van de Heer of is dat toch ook iets van de verbondenheid met zijn voorgeslacht Abraham? Hij gaat naar plekken waar zijn vader Abraham gewoond heeft, want hij gaat daar putten opgraven die na het overlijden van Abraham zijn dichtgegooid. Hé, wacht eens even. Na het overlijden van Abraham, ja, dat lees je in het vorige hoofdstuk. Maar in het vorige hoofdstuk lees je ook al dat Isaac kinderen heeft. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat ze zeggen, dat die zegt, dit is mijn zus, terwijl die kinderen heeft voor Rebecca. Daar zie je dus, gemeente, dat dit hoofdstuk na hoofdstuk 25 staat, maar dat de Bijbelschrijver niet een puur historisch verslag geeft, maar redenen heeft gehad om nog voordat Abraham sterft te schrijven over het nageslacht, om te laten zien dat de geslachtslijn doorgaat en de Heere zegent. En Abraham zal dus pas gestorven zijn in de tijd na hoofdstuk 26. Maar als dan uiteindelijk Isaac op die plekken gaat wonen, proberen te wonen waar zijn vader Abraham gewoond heeft en dat putten weer opgraaft, elke keer als hij dan net de put weer open heeft, water is in Israël heel belangrijk. Als je ooit in Israël bent geweest, dan weet je dat heel veel strijd nog steeds om het water gaat. En er is water, er is een put open, dan komen de mensen van Gerar weer, de herders, en die zeggen, die put is van ons. Wegwezen. En dan gaat Isaac niet op zijn strepen staan en zegt, ho eventjes, maar die was van mijn vader Abraham. Jullie hebben dat ding notabene dichtgegooid. Hoe dom kun je zijn om een prachtig object op deze manier te laten ontglippen. Daar hadden jullie prachtig profijt van kunnen hebben. En nou wil je nu in één keer claimen, zeker dat die van jullie is. Nu ik dat ding weer ploegend en zwetend heb opengekregen. Ja, wat dacht je nou? Nee, Isaac stelt zich bescheiden op. Zou die nu wel denken, Heere, u wijst mij de plek, u zult mij zegenen. Laat ik het nou maar niet zelf gaan doen. Want elke keer als het weer gebeurt, schuift hij op. Tot hij een put graaft. En daar geen ruzie meer over ontstaat. En dan geeft hij die put een naam waaruit blijkt hoe die dat beleeft. Rehoboam. Uit die naam blijkt dat Isaac dan niet denkt, nou dat heb ik dan toch maar goed voor mekaar. Ik ben elke keer opgeschoven en nu heb ik eindelijk een plekje geregeld waar ik rust heb. Uit die naam blijkt dat Isaac hier ervaart. Dit werk is door de hand van de Heere alleen geschied. God heeft ruimte gemaakt. Dat zit in dat woord. Ik ga dat niet helemaal met u uitsputten, Rehoboam. Maar daar zit in ieder geval in ruimte maken. Plaats krijgen. De Heere, zegt Isaac, heeft ervoor gezorgd dat ik nu een plekje heb. De Heere die eerst zei, je moet gaan waar ik je breng, Isaac. En daar zal ik je zegenen. En daar ging die goede fout in. Maar nu ervaart Isaac, Heere, dat ik een plekje heb is, omdat u waar voor mij geen ruimte was, ruimte hebt gemaakt. En is dat niet het hele evangelie, gemeente? Is dat ten diepste ook niet het evangelie van Paas, waar we nog maar een paar weken van af zijn? Waardoor we ook vanmiddag in de prediking nog een gedeelte nemen, wat daar toch weer wat dichterbij ligt. Pasen, die boodschap is toch niet anders als Rehoboot. De Heere maakt ruimte. Waar voor een mens geen ruimte is, en dan niet ruimte op aarde hier, zoals hier bij Isaac een plekje, of hier in Veenendaal of omgeving een plekje. Nee, de Heere maakt ruimte bij God voor een zondaar. Dat is Goede Vrijdag en Paas. De Heere heeft ruimte gemaakt. Waarvan ons uit geen ruimte bij de Heere is. Ontdekte u dat? Ben jij daar wel eens tegenaan gelopen, jongelui? Misschien wel denkend vanuit je geloof. Gewoon, natuurlijk is er ruimte voor mij bij de Heere, want daar is de Heere toch voor. En toen op een gegeven moment ging je ontdekken wie je zelf bent, en ging je het kanten aan jezelf zien waarvan je denkt, hé, maar ik ben helemaal niet die gelovige jongere die in alles zomaar met de Heere meegaat, maar ik heb een hart wat zich daar eigenlijk diep van binnen tegen verzet. Ik heb de deur bij God dichtgegooid. Ik ben met Adam in Genesis 3 bij God weggelopen. En ik heb het zelf erna gemaakt dat er geen ruimte voor mij meer bij hem is. En dan de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Door Jezus Christus de deur naar het Vaderhuis maakt God weer ruimte, Rehoboot, voor zondag. Die het nog veel erger misschien wel als Isaac verknoeid hebben. En die het verdiend hebben dat de Heere zou zeggen, je komt er nooit meer in. Maar het evangelie van Jezus Christus is, God maakt ruimte voor zondaren bij de Vader. En dat evangelie verkondig ik jou en verkondig ik u juist voor diegene vanmorgen die denkt dat er geen ruimte is. Want het is niet vreemd, gemeente, dat juist dat evangelie vaak tot zelfs in christelijke kring toe onder discussie staat. En dat wij mensen misschien soms geneigd zijn om die ruimte die er dan bij God is voor een zondaar toch maar niet al te groot te maken. Want als je erover nadenkt, dan snap je het ook niet dat er ruimte zou zijn bij mij, bij God voor mij, zondaar. Maar het evangelie van het Nieuwe Testament in de Heer Jezus Christus, Rehoboot, is dat God zoveel ruimte heeft gemaakt voor zondaren bij hem, dat we al maar één vergissing kunnen maken in de prediking. Dat we de ruimte kleiner maken dan die is. Maar we kunnen nooit in de prediking de ruimte te groot laten zijn. Want bij God is in Christus alle ruimte voor zondaar. Dat evangelie, gemeente, mag gepredikt worden. Naar Paas. Alleen dan vraag ik u en dan vraag ik jou vanmorgen wel eerlijk aan het einde van de preek vanmorgen. Dan kunnen we nou theoretisch met elkaar afspreken. En dan kun je misschien vanmorgen Jaap zeggen, wat heerlijk dominee dat u dat preekt, dat er die ruimte is, dat kom je wel eens anders tegen, zeg je misschien wel eens. Nou ja, los daarvan, maar toch. Maar ken je nou ook zelf die ruimte? Mag je dat ook beleven? Ben je door die deur, de Heer Jezus Christus, die naar dat vaderhuis wat dicht gegaan is in Genesis 3, weer een deur gemaakt heeft die wagenwijd open staat voor zondaar? Ben je al binnengegaan naar hem? Want je kunt natuurlijk vanmorgen met z'n allen voor die deur blijven staan en zeggen, wat heerlijk dat de deur open staat. Wat een mooie, brede deur. Maar als je er niet doorheen gaat,
Als je door de Heere, door zijn woordje niet hebt laten trekken. Als je door de Heilige Geest je niet hebt laten binnenleiden in die deur. En tot de Vader gekomen bent. Daar kun je er prachtige dingen over zeggen. Hele discussies en bomen over opzetten. Maar dan mis je het belangrijkste. Binnengegaan zijn om te ervaren. Rehoboam. Ruimte in Christus voor mij, bij de Vader. Christus die de schuld die ik veroorzaakt heb op zich genomen heeft. Die de vloek naar het kruis heeft weggedragen die ik had verdiend. Hij heeft voor mij ruimte gemaakt. En weet u, als ik dat weet, als ik dat beleef. En als ik daaruit leef, uit die ruimte in Christus. Dan word ik een vreemdeling hier beneden. Want dan ben ik thuis bij hem. Bij de Vader. Bij de Zoon. Bij de Heilige Geest. En dan mag ik hier leven, o jawel. Maar dan leef ik met mijn hoofd in de wolken terwijl ik met mijn voeten op de aarde ben. Want dan ben ik met mijn hart bij mijn hoofd, Jezus Christus, die mij heeft vrijgekocht. En dan zing ik het mee, verbonden aan hem. Thuis bij God. Ik ben, o Heer, een vreemdeling. Hier beneden. Maar geen vreemde van u. Amen.
Zullen we de Heere danken en bidden. Dank u wel, Heere, dat u zo met uw woord naar ons toekomt vanmorgen. En ons onderwijst, hoe leef je hier? Ben je niet al te zeer thuis geraakt hier? Leef je nog wel gericht op mij? Maar Heere, voor die mensen die misschien zeggen, ja, maar dat kan niet, want er is voor mij geen plaats bij de Heere, ik heb het verknoeid. Liet u het vanmorgen horen, Rehoboth, ruimte bij u. Die ruimte die er was voor Isaac op aarde. Maar die mocht hij ervaren als een ruimte die er bij u was. En in het Nieuwe Testament, Heere, is dat voor ons nog alleen maar veel dieper geworden in de Heere Jezus Christus. We danken u, Heere Jezus, dat u ruimte wilde maken. En dat u daarvoor het vaderhuis verlaten hebt, de hemelse heerlijkheid. Een mens wilde worden en wilde lijden en sterven om ruimte te maken. Dat er voor u geen plaats was in die 3 uur duisternis aan het kruis, zodat er voor ons plaats bij God kwam. We danken u als we daarvan mogen weten, dat mogen beleven in het geloof. Heren, en als we daar nog mee worstelen, trek om. En mag de prediking een middel zijn om niet op afstand te blijven, maar te komen tot u. Heren, misschien dat we ons in Isaac herkend hebben, dat u zo goed geweest bent in ons leven, maar dat we daarna zomaar weer eigen wegen gaan en de angst van de omstandigheden ons bij u vandaan hebben gebracht. Breng ons dan weer terug als u vanmorgen ons laat zien. Dat u er dan toch altijd weer bent om met ons verder te gaan. En dat al zijn wij ontrouw, u de getrouwe blijft. Zegen de gaven die we mogen geven. Zegen ons als we de kerk verlaten. Laten we ook naar elkaar omzien. Laat niemand straks naar huis gaan en moeten zeggen. Er was voor mij geen aandacht. Er was voor mij geen oog. Ik ben niet gezien. Laten we ons vanmorgen gezien weten bij u. En bij elkaar. Zegen de tijd tussen de diensten. En breng ons vanmiddag weer samen. Want wat heerlijk, Heren, om een hele dag voor u te hebben. Terwijl we door de week daar zo vaak niet aan toekomen. En in allerlei dingen worden opgeslokt. Geeft u ons deze dag. Geef dat we er geen genoeg van hebben vanmorgen. Maar naar meer verlangen. Breng ons weer samen, jong en oud. We bidden het om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gave. En we zingen dan aansluitend ons slotlied Psalm 56 vers 4. ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.